Goedemorgen. Nou, jullie horen het aan mijn stem, ik ben nog een beetje verkouden. Maar het gaat goed hoor. Ja, wat wil ik graag nog even delen voordat ik begin. Veel van jullie al weten. Ik heb een boek geschreven en onder andere Matthijs heeft daar ook een aanbeveling in geschreven. Ik heb er een paar van bij me, dus mocht je zoiets hebben van het einde van de dienst van, oh, ik zou er wel één willen kopen. 14,95 kan. Je kunt het met een zo'n machtigingskaart doen of zelfs pinnen of contant. Of als je denkt van, nou, ik doe het wel een keer via bol.com, dat kan natuurlijk ook. Hè? Verder wil ik nog wijzen op 3 maart. 3 maart dan hebben we een leidersdag in Arnhem georganiseerd. In lijn ook met het boekje. Met 4 mensen. Met een team van 4 mensen uit verschillende kerken en gemeenten. Die dat vormgeven. Het wordt gedragen door onder andere de VPE. Door Hart voor Arnhem. Pioniersnetwerk Arnhem. En ook nog een ander leidersnetwerk van Jan Pol. En onder andere Piet van Walsum. Die zal daarbij spreken. Die is een van de hoofdsprekers naast mij. En Piet is eigenlijk voor mij de meest inspiratievolle leider als het gaat om hoe maak je discipelen. Dus het belooft een mooie dag te worden. Erika en Alex zijn er in ieder geval ook aanwezig, omdat jullie betrokken zijn bij muziek en geluid. Maar wees welkom als je erbij aanwezig wil zijn. Ja. Een aantal jaar geleden, toen zijn wij als gezin naar Paleis het Loo gegaan, want we waren daar nog nooit geweest. En het was winter en je weet wel hoe, misschien als je daar wel eens geweest bent, er is ook een schaatsbaantje en zo. Dus we hadden zoiets van, oh gezellig, als gezinnetje die kant op. En wij daar naartoe. En ja, dat is allemaal nieuw, dus ook best wel wat mensen die daar op dat moment ook waren. Het was gezellig. En je loopt daar dan zo en dan zie je dat gebouw en dan denk je van, wauw, wat een mooi gebouw is dat toch eigenlijk. Dus we zaten ons zo een beetje aan te vergapen. En het heeft iets groots. En we waren wel even onder de indruk. Totdat we op een gegeven moment ons een klein beetje begonnen te beseffen. Denk van, hé, er klopt iets niet. Het pad dat loopt nog door. Er is, lijkt wel of er meer is. Wat bleek nou? Het waren de stallen. De stallen van het paleis. Waar we ons aan het vergapen aan het waren. Dus, maar goed, dan loop je dus door en dan loop je door die hekken heen. En wat zie je dan? Dan zie je dat, nou, dan zie je echt een prachtig groot paleis met een mooi gebouw, ruimte, gigantisch grote tuin, prachtig aangelegd. Je ziet ruimte en je proeft vrijheid en je proeft dat koninklijke. En ik dacht van ja, soms hebben wij ook geen idee hoe groot en hoe mooi God nog is en wat hij voor ons in petto heeft, of niet? En voor we het weten, zitten we nog eigenlijk een beetje te vergapen aan de stallen. Hè? Aan het, maar ik ben geen stalknecht. En wat ik ook zo mooi vind is, denken aan God als koning, zijn pet staat altijd goed. Amen? Amen. Laten we dat hardop zeggen. Zijn pet staat altijd goed. Ja, en hij houdt van jou en mij. En hij heeft het beste met ons voor. En daar gaan we wat meer over horen, over de vrijheid in Christus. En die ruimte die hij ons wil geven. Daar gaan we iets van lezen over in Galaten. Mag je zo meteen op gaan slaan. Maar voordat ik daarop inga, Galaten. De brief aan Galaten is geschreven door Paulus, zoals de meesten van jullie wel weten. En dat was in de jaren 50 tot 57 na Christus. In die periode ongeveer heeft hij dat geschreven. Dat was in die periode dat Claudius of Nero de keizer was van Rome, hè, van de Romeinse Rijk. Dus het was nogal een periode, zou ik maar zeggen. In Galatië, om even wat context te geven, wat meer omgeving, wat meer beeld daarvan. Galatië werd een beetje onderdrukt door het gezag van Rome, omdat er in die contraien heel veel verkeer was van soldaten. En die soldaten die moesten betaald worden. Dus die Galatiërs die moesten heel veel, of de Galaten moet ik zeggen, die moesten heel veel bijdragen aan de soldij van de soldaten. En dat hebben ze over een lange tijd moeten doen. Ook wat heel interessant is om te weten voordat we de teksten lezen, is dat je moet je natuurlijk voorstellen dat Jezus was gestorven en hij was weer opgestaan. De Heilige Geest was uitgestort. Paulus was een van de belangrijke personen die het christelijke leven, zeg maar, invulling gaf, gestalte gaf. Van jongens, waar draait het nu werkelijk om? Hoe kunnen we samen gemeenschap zijn? Enzovoorts. Wat hij deed onder de heidenen. Dus dat er eigenlijk vanuit het jodendom een nieuwe loten was ontstaan. En de hamvraag in die periode was, hoe verhouden wij ons nou nog tot het jodendom als christenen? Kun je dat voorstellen? Als iets nieuws ontstaat, een nieuwe beweging, zijn wij nou nog wel onderdeel van het jodendom of niet? Dat was in die periode. Een soort verschuiving. Nou, in die periode werd deze brief ook geschreven. Laten we hem samen lezen. Galaten 5, vers 1 tot 12. En ik zeg je er alvast bij. Paulus, laat er geen gras over groeien. Galaten, hoofdstuk 5. En we gaan lezen vers 1 tot 12. En vers 1 is dan ook de basistekst voor vandaag. Daar schrijft hij, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. En dan hebben we het even over de vrijheid ten opzichte van de wet, mensen. Hij zegt, houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen, door de wet na te leven, dan bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspild. Auw. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men nu wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Even kijken, ik lees hem denk ik niet goed. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed, al een beetje deze maakt het hele deeg zuur. Die herhaal ik, al een beetje deze maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen, zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn. Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers. Ja, nog eens wel eens op besnijden, hè? Ja. Oké, tegen de achtergrond dus van dat er een nieuwe lood uit het jodendom is ontstaan, namelijk er is vrijheid in Christus Jezus, zegt Paulus, jongens, blijf alsjeblieft in die vrijheid. En laat je niet weer opnieuw een slavenjuk opleggen door de wet te moeten naleven. Want die besnijdenis die staat slechts symbool, dat staat in dit verhaal, voor alles wat de wet inhoudt. Besnijdenis was een manier om te laten zien van wacht eens even, wij horen bij Mozes, wij horen bij Abraham, wij horen bij de wet, wij horen bij het volk van God. Maar ja, als je daartoe kiest, dan moet je dus ook volledig gaan houden aan die wet. En we weten, de wet die zorgt ervoor dat je dingen moet doen. En dingen moet doen. En dingen zo goed mogelijk moet doen. En als je het niet goed doet, dan krijg je straf. Of dan krijg je boete. Dat is hoe, zoals de wet, zeg maar, functioneert. En hij zegt, Paulus, van het is zo belangrijk om waakzaam te zijn. Want het is als het ware een soort sluipmoordenaartje in ons denken. Die elke keer weer aan ons kan vragen en van ons kan verwachten dat we dingen moeten gaan doen. Maar, zegt hij, eens even kijken hoor, waar staat dat precies? Ja, in vers 6. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Als ik hem gewoon even vertaal naar vandaag de dag. Het is volkomen onbelangrijk wat wij doen voor God. Het is volkomen onbelangrijk, zet hem even scherp neer. Het is volkomen onbelangrijk in de zin van het jezelf rechtvaardigen om dingen te doen voor God. Want hoe word ik gerechtvaardigd? Hoe word ik met God verenigd? Dat is door Christus Jezus en niemand anders. Ik hoef mezelf niet op te werken. Ik hoef mezelf niet iets op te leggen om geliefd te worden door God de Vader. Het is volkomen onbelangrijk dat ik daarvoor hier zou moeten staan om te preken. Het is volkomen onbelangrijk om goed te zijn voor mijn kinderen. Om goed mijn best te doen op mijn werk. Om aardig te zijn voor vrienden of familieleden. Om bij God in de gunst te komen. Het is volkomen onbelangrijk. Jara heeft hier een hele mooie zangdienst gehouden, maar om gerechtvaardigd te worden is dat volkomen onbelangrijk. Ik kan me herinneren dat ik nog wel vaak zeg, als ik iets doe thuis of klusjes, wat dan ook, en het lukt niet. Nou ja, weet je, dan kan Monique of mijn kinderen, die kunnen een beetje mopperen misschien, weet je. En dan zeg ik, ja, doe zo mijn best, doe zo mijn best. Ken je dat? Zeg je dat ook wel eens? Ja, ik doe zo mijn best. Helemaal niet erg. Doe gewoon mijn best. We zijn bezig met die dag van 3 maart. En dan, dan is het natuurlijk spannend. Van, komen er dan ook mensen op af? Hè? En dan zaten we laatst als team bij elkaar van de week. Nou, dan is het aantal nog niet. We hebben nog genoeg tijd, maar het is nog niet zoveel als dat je had gehoopt. En wat je dan ongemerkt merkt. Nou, we hadden het wel door hoor, maar dat is dat het even onder spanning komt te staan. Dat je even denkt van, hey, heb jij wel gedaan wat je moest doen? Heb jij wel gedaan wat je moest doen? Weet je wel? Hebben wij allemaal wel gedaan wat we moesten doen? Nee, zie je, hebben de short track ook een beetje gezien afgelopen dagen? Nee, toevallig gezien. Dat was spannend, hè? Ja, en dan is er nog die korte baantjes en dat hele katachtige over die baan heen. Wow, die lui gaan met zo'n gigantische snelheid. En het gaat er dan natuurlijk vaak om, met name in de eerste rondes, van welke van de twee eerste, of de drie eerste, die staan vooraan en die gaan over die streep en die gaan door naar de volgende ronde. Nou, en dan denk ik ook van ja, dat lijkt ook een haast een beetje op de snelheid van het leven. Hè. Soms ook een beetje ellebogenwerk, maar voordat je een fout hebt gemaakt, krijg je een penalty en lig je eruit. En zo werkt het vaak ook in het leven. Of het nou werk is, of het nou een prestatie die moet worden neergezet. Je wil graag dat het goed gaat. En helemaal in een individualistische samenleving waarin wij zitten, ligt vaak ook die druk bij jezelf. Maar weet je, als we elkaar richtlijnen opleggen, we willen graag dat er iets goeds gedaan wordt, ja, daar volgen ook rollen uit voort en ook rolverwachtingen. En wat verwachten we nou van elkaar? Wat verwachten we van elkaar in een gemeente? Dat dingen goed gaan? Tuurlijk. Of dat dingen misschien uitmuntend gaan? Tuurlijk, is het niet verkeerd om elkaar erin aan te sporen. Maar ben ik een stalknecht of ben ik een koningskind? Zeg het mij. Ben jij een stalknecht of ben je een koningskind? Ja? Je bent een koningskind, precies. En dan mogen we, ik zou niet zeggen, ja, boven de wet willen staan, maar we mogen wel vrij zijn van de wet. En het gaat niet om doen, doen, doen. Paulus is daar zelfs heel scherp in. Hij zegt, als wij sluipenderwijs toch weer terugvallen, er is maar een klein beetje zuurdeesem voor nodig in een gemeenschap. Als we terugvallen in weer dingen doen en dingen moeten doen, en we leggen dat aan elkaar op, dan is dat weer terug in de slavernij vervallen. En hij zegt eigenlijk, dan is dat een breuk met Christus. kerken, mensen, want mensen bestaan uit kerken bestaan uit mensen. Het is ons eigen om jezelf een regel op te leggen. Of om elkaar een regel op te leggen. Dat is zo gemakkelijk. Helemaal wanneer dingen uit controle lijken te gaan. Kennen jullie heel toevallig The White Cowboy? Hebben jullie dat wel eens gezien? Er zijn leuke filmpjes op YouTube. Nou, ik zal je niet mee vermoeien, maar als je het een keer zou willen opzoeken op YouTube, moet je eens doen. The White Cowboy en dan kerkgangers. Nou, dan zie je een heel leuk dorpje. Ergens in het midwesten van Amerika, weet je, van die cowboys. Een heel grappig dorpje. Iedereen is goed gemutst, iedereen is vrolijk. Het is allemaal heel erg overdreven. Maar dan komen de kerkgangers. Och, jongens. Boom, 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 boom. En zwarte kleren, weet je wel. En die gaan er naar de kerk. En dan begint de dominee. Gemeente! Nou, en dan begint het te regenen daar. En dan een donderpreek. En dan hele zielige liedjes. En het wordt... en het hele dorpje, dat wordt werkelijk bedekt onder droevigheid. En mensen proberen nog, die buiten de deur zijn met moppen, elkaar een beetje de humor hoog te houden. Totdat dan de White Cowboy komt en die alles omdraait. Dus het is wel heel grappig om te zien. 8 minuutjes. Maar goed, we weten in onze samenleving dat er genoeg kerken zijn. We noemen dat vaak met zwarte hoedjes, zwarte kous, noem alles maar op. Hè. Maar best wel heel stevig de wet wordt neergelegd. Maar ook in onze kringen, ook in evangelische en pinksterkringen, zo makkelijk is het om elkaar ergens toch wel een regel op te leggen. En dat is denk ik niet de bedoeling. Amen? Een beetje dezel maakt het deeg al zuur. Het gaat uiteindelijk, zegt Paulus in dit verhaal, niet om elkaar weer regels en verwachtingen op te leggen, maar het gaat erom dat we geloof hebben. Geloof hebben, vertrouwen dat in Christus Jezus ik een koningskind ben. Wauw. Ik ben een koningskind. Geloof je dat echt dat jij een koningskind bent? We mogen vertrouwen. We mogen, eigenlijk zegt God, ik wil met jou in contact staan. Kennen jullie, jullie dat gehoord van toen Willem-Alexander, koning Willem-Alexander, 50 jaar werd, dat hij een hele mooie maaltijd aanbood aan iedereen die ook toen, precies op die dag, althans voor degene die dat wilde natuurlijk, maar die kregen een uitnodiging, die ook 50 jaar werden. En hij heeft met hun een maaltijd gehouden. Nou, wat ik wel leuk vind aan ons koningspaar, is dat zij proberen zo normaal mogelijk te doen, in contact te staan met de burgers in de mate waarin dat natuurlijk kan, vanuit hun functie. Maar ze proberen het in ieder geval. Nou, zo is God ook. Hij probeert het niet, hij doet het gewoon. Hij wil met jou en mij in verbinding staan. En dat is nou juist alles waar het om draait. Dat God net als toen bij Adam en Eva met ons weer door de tuin kan wandelen van het leven. En als we kijken naar Henoch, die wandelde met God. Als we kijken naar Mozes, die was een vriend van God. Zo wordt hij genoemd. Als we kijken naar David, een man van Gods hart. Het is Gods bedoeling altijd geweest om weer terug te komen in die verbinding. En gewoon contact te hebben met elkaar. In plaats van dat er weer een regel moet zijn waaraan we moeten voldoen. Ik heb bij het leger des Heils gewerkt. En dan was het ook vrij makkelijk, helemaal met die gasten waar wij begeleiding aan moesten geven. Dat waren jongelui met psychiatrische problemen. Dat waren jongelui met recidieve gedrag, zoals ze dat zo mooi noemen. Oftewel terugvallen en criminaliteit. Nou, gemiddelde leeftijd 21 jaar. Joyriding, blowen, steentjes gooien naar een zorgflat. Hek in de fik steken van de buren, tv stelen. Nou, dat waren gasten die, je hoeft je hoofd maar om te draaien, en ze hadden weer wat geflikt, weet je wel. En wij als leider, als begeleiders, wij hadden soms nog wel eens een beetje angst. Een beetje angst van, wat gaan ze nou weer uitflikken? En hoe gaan we hiermee om? En sommigen waren ook gewoon agressief. En dat was ook soms best beangstigend. Maar hoe ga je daarmee om? Juist op het moment waarop het erop aankomt, schiet je dan in de beheersing en ga je elkaar weer allerlei regels opleggen, hadden wij die neiging echt wel hoor. We moesten elke keer weer opnieuw als team denken, nee, Het is de bedoeling dat we in contact komen met die jongens en met die meiden. Contact. Zij denken alleen maar aan vandaag. Hoe kan ik vandaag gewin halen? Als ik nu euro's heb, hoe kan ik ze nu uitgeven? Maar hoe kom je bij zulke beschadigde mensen in contact, in verbinding? Daar moet je iets voor doen, daar ben je hulpverlener voor. En als zo'n jongere merkt van, hé, er is iemand die echt oprecht belangstelling in mij heeft, dan opent hij zich, ook al is het maar heel voorzichtig, maar die opent zich. En vervolgens kan je kijken van, hé, hoe kan je weer hoop brengen in de situatie waarin die persoon zit? Hoe kun je met elkaar kleine doeletjes maken, waardoor je uit je sores komt? Maar zo gemakkelijk is het om eigenlijk uit de verbinding te gaan, uit het contact, ook juist in een kerk, waardoor we elkaar niet meer horen en niet meer begrijpen. The quieter you become, the more you can hear. Dus hoe stiller je ook zelf wordt, rustiger je wordt, hoe meer je eigenlijk kan horen wat er wordt gezegd door die ander. En kun je tussen de regels door luisteren wat er echt aan de hand is. Een ander mooi voorbeeld, en heel misschien dat ik dit voorbeeld alles heb verteld hier, maar dan zeg ik hem gewoon nog een keer. Dat is, in Amerika heb je natuurlijk die bekende basketbalspelers. Neem Jordan, Michael Jordan, allemaal dat soort types. Vaak met tattoos, hè, en met gekleurd haar. En nou, sommigen die hebben een beetje een baldadig karakter ook. En dan heb je daar de coach. En die coach die moet die topspelers, die natuurlijk miljoenen verdienen, die moet hij natuurlijk in het gareel houden. En die moet hij een team van smeden, zodat ze niet alleen maar, zeg maar bezig zijn met hoe ze zelf kunnen scoren en in beeld kunnen komen, maar dat het een chemie is in het team. Nou, dan moet je natuurlijk ook, moet natuurlijk ook discipline zijn, dat mensen op tijd op de trainingen zijn. Het is heel gebruikelijk dat die topspelers in hun contract hebben staan, als je niet op tijd op de training komt, $10.000 boete. Pats. Maar ja, die gasten, joh, $10.000. Dat is een tientje, hè? In verhouding tot wat ze verdienen. En hoe zou je dan als coach daarmee om kunnen gaan? En voor je het weet ben je weer bezig met, hoe kan ik het probleem van die ander oplossen? Misschien moet die boete wel omhoog gooien, in plaats van 10 naar $40.000, ik noem maar wat. Of misschien, nou ja, je kunt het ineens waar heel erg druk over gaan maken. Maar Phil Jackson, dat is zelf ook basketballer geweest, top basketballers, een van de coaches van Amerikaanse basketbalploegen, die had een hele mooie uitkomst, een mooi idee, waarvan ik dacht van, oh yeah, ik denk dat Jezus ook zoiets had bedacht. Hij zei tegen die gasten, die lange gasten die zo, met die tattoos, hij zei van, als iemand te laat komt op de training, betaalt hij aan mij $1 boete. Hoogst persoonlijk. Aan mij. Geef je af. Voel je hem? Die ene dollar is al heel erg lastig om die te vinden. Want bedoel, hoe kom je nou aan een dollar? Een biljet? Ja, daar moet je al erg je best voor doen. Helemaal als je zo rijk bent. En ten tweede, moet je als grote ster spelen met dat flapje, moet je naar je coach toe. Ja? Alsjeblieft, coach. En ja, wat moet je dan doen? Ja, dan vraagt de coach natuurlijk, goh, hoe komt het dat je te laat bent, joh? Hoe is dat zo gekomen? En hoe ga je dat de volgende keer anders doen? Ja, dat doe je niet. Dus het effect van deze maatregel was dat iedereen op tijd was. Elke keer bij alle trainingen. Maar heb je door dat het te maken heeft met contact? Het heeft te maken met contact. Dat is de sleutel vaak in het geloof ook. En zoals God met ons wil werken. Verbinding en contact. We kennen allemaal het verhaal van de verloren zoon. Dat heeft daar ook alles mee te maken. Eigenlijk heeft het te maken met de oudste zoon. Hè? Jezus heeft het verhaal verteld. Juist als, zeg maar, als een verhaal voor de farizeeërs. En voor de bestaande gelovigen. Die als oudste zoon zo hard hun best doen om bij God in de gunst te komen. Daar was het verhaal voor bedoeld. En hij schetste vervolgens het verhaal van de verloren zoon om even aan te tonen van, ook al schiet je door de band En doe je de meest gruwelijke dingen, je kunt altijd bij God terugkomen. Maar waar het om gaat is contact. God de Vader houdt, Farizeeër, Sadduceeër, God de Vader houdt van jou. Het gaat niet om allerlei voorschriften. Het gaat om bij hem zijn en maaltijd hebben met elkaar. En dan zegt Paulus ook in dit verhaal dat de liefde uiteindelijk de basis is voor het geloof. Ik zal hem nog even hier naar boven halen. Vers 6, hè, ja. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Hebben we door dat God de Vader jou en mij wil, ik zal het maar even zeggen, wil verleiden met zijn liefde. Hij wil ons inpakken met zijn liefde. En als we ingepakt zijn in zijn liefde, dan wat drijft ons dan nog om zijn wil te doen? Dat is gewoon puur omdat we gek zijn op hem. Omdat we gewoon helemaal gek zijn op hem. En dat is wat hij wil. En dat geeft ook kracht. Dat geeft uiteindelijk ook kracht om tegenslagen aan te kunnen. Dus ik zou eigenlijk even stil willen zijn nu. En jou willen vragen nu. Hoe raak, hè, dus omdat je jezelf de vraag stelt. Hoe raak ik onder de indruk van Gods liefde voor mij? Hoe raak ik onder de indruk van Gods liefde voor mij? Neem er even de tijd voor. Oké. Dat is een belangrijke vraag. Ik heb die zelf natuurlijk ook wel gesteld. Van, ja, hoe raak ik eigenlijk onder de indruk van zijn liefde voor mij? Dat kan iets heel praktisch zijn, dat is iedereen weer anders. Maar het is wel goed om je die vraag te stellen aan jezelf. Tegelijk, als we dus weten, oké, vrijheid in Christus, Paulus, ik begrijp hem. Vrijheid in Christus, dat is iets heel anders dan leven onder de wet, voldoen aan allerlei regeltjes. Oké, ik moet niet mezelf, als het ware, erin laten manoeuvreren. Ook niet door mijn medechristenen of door familieleden. Nee, ik blijf in die vrijheid staan. Ik heb hem gepakt. Maar dan toch. Er moeten toch gewoon dingen gedaan worden. Sommige dingen moeten toch. Of het nou hier in de kerk is, of het is in je gezin of in de familie, of op het werk. Sommige dingen moeten toch. Denk aan Maria en Martha. Maria die aan de voeten van Jezus zit. Als iedereen heet het maar aan de voeten van Jezus zit. Ja. Dan moeten toch ook dingen gebeuren. Je moet toch op elkaar kunnen bouwen. Je moet toch op een gegeven moment elkaar toch kunnen aanspreken. Op als je iets beloofd hebt te doen. Dat je dat ook moet doen. Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, eigenlijk is die sleutel daarvoor niet zo ingewikkeld. Het is weer opnieuw gewoon contact. Het is gewoon gesprek aangaan met elkaar. Leef naar het geschenk van de vrijheid. Leef naar het geschenk van de vrijheid. Dat betekent het is in alle bescheidenheid dat wij van God die vrijheid hebben gekregen. Maar er moeten inderdaad soms ook dingen gedaan worden. En daarvoor is het belangrijk om het gesprek onderling aan te kunnen gaan en te blijven gaan. Je ziet heel vaak van die vogels overvliegen in zo'n V-formatie. Hè? Misschien weet je het ook wel van als je schaatsploegen elkaar in zo'n peloton zitten. En die moeten elkaar soms aflossen. Of zo ook met fietsen is dat als sommigen in de wind rijden of schaatsen. Dan is het goed dat er één soms voor is. Maar je moet elkaar soms ook even afwisselen. Dat is bijvoorbeeld één facet van het dingen doen met elkaar. Dat je op elkaar let, zodat het je niet ondergesneeuwd raakt door alle dingen van het leven. Maar het is belangrijk om elkaar te verstaan, want in de basis wil iedereen het goede. Dat is namelijk in Christus Jezus groeien. Wie wil niet de liefde van Jezus ontvangen? Ja, en als iemand nou echt zegt van, goh, het zal mijn lijf, aan mijn lijf geen polonaise, ik wil Jezus niet, ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar in de regel, als we elkaar echt verstaan en echt willen begrijpen en willen horen, dan weten we ook wel waarom het belangrijk is om dingen soms op te pakken en soms dingen te laten. Het allerbelangrijkste is het gesprek met onze koning. Dat is het belangrijkste. En ik zou eigenlijk de vraag aan je willen stellen, en dat is ook iets wat je voor deze week zou kunnen meenemen, is hoe hou ik de komende week een maaltijd met God de Vader? Hoe doe ik dat? Want dat is wat hij wil. Hij wil een maaltijd met ons houden. En dat is echte vrijheid. Dus neem daar eens de tijd voor om daarover na te denken nu. En ik zou het ook tof vinden om nu tijd te hebben om even te luisteren naar wat God tegen ons wil zeggen. Dus als jij zoiets hebt van, hey, ik denk dat ik een indruk heb, deel die met ons. Ik geloof dat God direct tot ons wil spreken. Dus de vraag, de afsluitende vraag is, hoe hou ik de komende week een maaltijd met mijn koning, met Jezus? Dan zijn we stil en dan verwachten we de Heilige Geest om te gaan spreken.